Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal en wat fijn dat u er weer bent in deze live uitzending van Radio Signaal. Ja, het is eigenlijk heel fijn om hier weer live in de studio van Salto te zijn. Het voelt een beetje als thuiskomen na een lange reis. En de reis was en is eigenlijk nog steeds coronatijd. Gelukkig ziet het er naar uit dat we in de komende weken steeds meer versoepelingen gaan krijgen. En steeds meer naar normaal. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Voor heel veel mensen is het toch van alles veranderd. En daarover gaat het vandaag in onze uitzending. Er is een hele grote groep mensen met langdurende klachten na een doorgemaakte corona-infectie. Dat noemen we vooralsnog long-covid. Vaak gaat het dan over een heel scala van hinderlijke klachten. En daarover spreek ik straks in het tweede gedeelte van de uitzending met Eline Hofman van C-Support. Dat is een soort steunpunt voor mensen die corona hebben gehad en eigenlijk na 3 maanden nog allerlei nare klachten hebben. De eerste gast is Bas van Empel, zit naast mij al en hij is van Buurtzorg T. Een organisatie die psychiatrische zorg levert bij mensen thuis en hen helpt om het normale leven, wat dat ook mogen zijn, weer op te pakken en weer aan te kunnen en vol te kunnen houden. Zoals onze grote minister inmiddels Ernst Kuipers zei, dat ja, we hebben natuurlijk in die coronatijd niet alleen maar met somatische ellende te maken gehad, maar ook heel veel mensen hebben eigenlijk psychische klachten ontwikkeld. En het wordt nog een beetje onderkend. Nou, Buurtzorg T en in de belichaming van Bas van Empel, die gaat het straks hebben over hoe deze kwetsbare groep die coronatijd heeft doorgemaakt en wat Buurtzorg T voor hen betekent. Ik zou zeggen, muziek.
Here comes the sun, I say, it's all right. Thank you.
word je daar toch ontzettend blij van. Hè? Here comes the sun.
Geweldig.
And slowly melting. Ik denk, ja, het is een beetje alsof we uit die corona gaan smelten. Hè? Weer hoopvol de lente ingaan. God, wat romantisch. Bas van Empel, heel erg welkom.
Dank je wel.
En over hoop, maar daar komen we zo op. Jij bent van Buurtzorg T. Buurtzorg als organisatie kennen we inmiddels een beetje. Ik heb gelezen, er zijn 750 buurtzorgteams inmiddels in Nederland. Ooit opgericht door Jos
De Blok.
De Blok, ja. En een, ja, een platte organisatie om eigenlijk de zorg zo menselijk mogelijk te maken. Zo min mogelijk managers. En de zorg het geld echt te besteden aan de cliëntelen. En als lood aan die stam zijn jullie ontstaan, Buurtzorg T, een jaar of 6 geleden. Wat is Buurtzorg T?
Bas. Precies. Ja, ik denk ongeveer een jaar of 10 geleden inmiddels kwam Nico Moleman, de bestuurder van Buurtzorg T, in aanraking met Jos De Blok. En daar is dit idee van ontstaan. En we zijn eigenlijk hetzelfde gaan doen als Buurtzorg, alleen dan op psychiatrisch gebied.
Wat deden jullie eerst dan?
Nou, toen bestonden we niet.
Nee,
dus ik werkte elders en al mijn collega's bij Buurtzorg T werkten toen ook elders. Bij andere GGZ-instellingen. Of volgde nog een opleiding of nou, et cetera. En ja, toen is dat eigenlijk zo gaan groeien. En toen ik 8,5 jaar geleden in Amsterdam het eerste team opzette met een bevlogen collega, Mark Schoffelen. Toen waren er nog maar 3 Buurtzorg T-teams. En inmiddels zijn het er iets minder dan 60.
Ja.
En dat groeit nog steeds heel snel.
Als kool, denk ik. Maar wat en welk gat doken jullie toen? Want er was ongetwijfeld een grote leemte in die zorg voor ex-psychiatrische patiënten of chronische patiënten.
Ja. Nee, klopt. We zitten hier in Amsterdam. Dus ik kan vooral op de Amsterdamse situatie reflecteren. Dus daar zijn 2 hele goede GGZ-aanbieders die er al lang zijn en waar ik nu ook heel prettig mee samenwerk. Maar toch is er een hele grote behoefte altijd geweest. En ja, dat blijkt nu. In Amsterdam zijn er 8 teams. En een 9 en een 10e nu zich aan het oprichten. Dus patiënten zijn denk ik op zoek naar een nieuw geluid. Een andere beweging. Huisartsen zitten te wachten op nieuwe organisaties waar ze hun cliënten kunnen slijten. En aan kunnen toevertrouwen.
Ja.
En ik denk dat ook medewerkers, zoals ik 8,5 jaar geleden, ook toe was aan een nieuw geluid en een nieuwe beweging. En ook dachten, ja, dit werk, dat is geweldig. Het fietsen door de stad, het ontmoeten van de mensen, het leren van deze mensen en hun systemen. Maar ik wil het op een andere manier gaan doen.
En wat deed je daarvoor? Hoe werkte het toen?
Nou, toen werkte ik bij Arkin, waar ik heel veel met tevredenheid heb gewerkt, veel heb geleerd. Maar ook wel werd opgeslokt door die grote organisatie. Die van reorganisatie naar reorganisatie ging. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als we het nu opnieuw gaan doen, dan kan ik ook zelf een besluit nemen. En dan ga ik het helemaal anders doen.
Wauw. Ja.
En achteraf is dat een juist besluit geweest. Hè? Ook spannend. Pionerend door de stad. Van jeetje, waar heb ik het goed aan gedaan? Hè? Maar als je dan de klanten ziet, de systemen hoort, de verwijzers en de tevredenheid, dan denk je eigenlijk al snel, ja, dit is het.
Ja, maar er waren, je zegt 2 grote instellingen die goed werken, vind je. Is dat Arkin?
Arkin en Ingeest in Amsterdam. Ingeest,
ja. En dat zijn eigenlijk hele grote organisaties.
Het zijn hele grote organisaties waar mensen met passie en bevlogenheid werken. Want laat dat niet het bericht zijn dat ik hier zeg dat Buurtzorg T zaligmakend is of nee. Nee, ik kom vanmiddag om 11:30 had ik een systeemgesprek, ook met collega's van Arkin, die tijdelijk ook gaan ondersteunen in een behandeling. Dus nee, dat is het niet. Maar die organisaties gaan wel, denk ik, ten onder aan regelzucht. Organisatie.
En dat heeft ook een effect op de klant, hè? Want die heeft toch vaak het gevoel dat hij maar een heel klein onnozel stukje is in een heel groot iets waar heel veel geld naar managers en overheid gaat.
Ja, en ook op de medewerkers.
Ja.
Want op een gegeven moment wordt het normaal. Ja, we gaan naar deze organisatie. En het wordt vaak al aangekondigd. Ja, er volgt er hierna nog een. Ja, dus dan, dat ga je bijna aannemen. Dan zal dat wel.
Ja.
En dat heb ik lang ook gedaan. Maar nu dacht ik van, ja, weet je, je kan het ook roer omgooien. Het kan leuker en anders.
Nou, vertel iets over die beginfase. Het moet toch heel spannend geweest. En eigenlijk van niks op de fiets. En toen?
Ja, spannend. Ik had daarvoor ook spanning bij het dak- en thuislozen team. Er is wel bijna geen baan in de Amsterdamse GGZ die zo spannend was en ook zo betekenisvol. Dus spannend was het niet zo. Nee, ik moest er vooral denk ik gaan aanleren dat ik het anders mocht doen. Dat ik de ruimte mocht nemen om niet per se alleen maar hard te werken en targets te halen. Nee, om vooral de ruimte te nemen om patiënten te horen. En het systeem van de patiënten bij te betrekken. En ook het systeem in de breedste zin. Dus ook de verwijzers, huisartsen, psychiaters, vrijgevestigd psychotherapeuten, wie dan ook, maar daar de tijd voor te nemen. Zonder dat je in zo'n gesprek zit te denken, shit, ik heb targets in mijn achterhoofd en dat
ja,
moet,
ja,
het en moet.
Dat was, ja, ja. En wie financiert, waar kwam het geld in het begin vandaan? Of hoe financiert zich deze zorg?
Ja, op geen andere manier dan de normale GGZ. Dus op dezelfde manier als Arkin en GGZ in Geest dat doen. Alleen dat is leuk, waar deze grote GGZ-instellingen enorme overheid hebben, hebben wij dat niet door onze zelfsturende manier van organisatie.
En jullie zijn ook zelfdelend, hè, zou ik maar zeggen. Zelfsturend, maar ook zelfdelend. Als het heel vol wordt met cliënten, dan kan je weer een nieuw team maken, toch?
Ja, precies. Dus ik ben in Amsterdam-Noord begonnen 8,5 jaar geleden. En ik woon ook in Noord, dus ik vertelde het in de voorbespreking. Toen er meer aanmeldingen ook bij mij in de buurt kwamen, ben ik een tweede team gaan starten in het centrum. En nu inmiddels mijn derde team gestart. En ik moet beloven aan mijn collega's dat het ook voor nu mijn laatste team is. Dus zo gaat het. We draaien het om. We gaan naar mogelijkheden. Als je een leuke collega hebt, en bij voorkeur met een regiebehandelaar, en dat is nodig volgens de wet, dan gaan we ergens op zoek naar een wijk of een stad, waar dan ook in Nederland. En dan zoeken we of daar een achterban is die ook cliëntelen heeft.
En hoe doe je dat?
Ja, de boer op. Ja. Langs mensen gaan. En vaak klinkt dat ingewikkeld, maar eigenlijk in Amsterdam, het is zo'n stad, ik ken hem goed, horen we vaak al dat er geluiden zijn. Bijvoorbeeld nu rivieren buiten zitten smacht om een wijk. Zuidoost zitten smacht om een wijk.
Ja.
En zo kan ik nog een aantal wijken
gebieden
doen.
Nog even het gat wat jullie opvullen. Want stel dat jullie er niet zouden zijn. Wat gebeurt er met heel veel mensen? Sommigen vallen toch ook gewoon in een groot gat? Sommigen.
Ja, nou ja, die doen het met de reguliere GGZ af.
Ja.
En dus de lopen stromen. En dat loopt vaak ook wel goed. Hè? En soms ook gelukkig wel naar tevredenheid. Maar kennelijk is er wel ruimte en behoefte wel ook aan een andere partij. Even een andere kleur en smaak.
Ja, en kan je zeggen wat dat is, die andere kleur en smaak?
Ik hoop dat een beetje hierover te brengen vanuit het nummer wat we zojuist draaiden.
Ja,
een soort nieuwe energie, een positief geluid, een leuk en fris geluid. Wat mij betreft en vanuit mijn collega's in Team Zuid ook een systemisch geluid. Hè? Dus de behandeling.
Leg dat nog even uit, dat weet niet iedereen wat het is.
Dus. Nee, een goede vraag. Ja. Is dat we die patiënt heel goed willen helpen en willen horen. Maar ook vanuit haar of zijn eigen verhaal. Maar ook door de ogen en mond van systeemleden.
Een systeem bedoel je het gezin? Maar
het
ook,
gezin, maar desnoods de bakker op de hoek.
Ook de bakker op de hoek.
Ja, en de huisarts. Sommige huisartsen kennen patiënten 20, 30, 40 jaar lang. Dan kunnen daar heel veel over vertellen.
Ja.
Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat we buurtzorg ook niet belangrijker willen maken dan nodig is. Hè? Ja. Die klant die heeft al heel veel overwonnen. Ook die hulpvraag al geformuleerd vaak. Samen met dat systeem. Ja, en we willen eigenlijk zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig ook inspringen. Ja. Dus
hoe lang mag je blijven?
Zo lang als nodig.
Echt waar. Dus als iemand weer terugvallen heeft en weer opkrabbelt.
Ja.
En je denkt, het is 2 jaar nodig, is 2 jaar ook goed. En als hij dan na dat jaar of na nog een jaar toch weer wil, dan kan hij weer aansluiten.
Precies, ja. Ja. En soms schuw het ook niet om een behandeling in goed overleg af te sluiten. En dan zeggen we, er is een terugnamegarantie, hè, bij wijze van spreken. Ik bedoel, mensen zijn geen auto's, hè, begrijp je niet verkeerd. Ja. Maar dan kunnen mensen bellen en dan nemen deze mensen terug zonder wachtlijst. Want we kennen het verhaal, dan pakken we hem weer op.
Ja. Ja. En kan je een voorbeeld noemen van hoe zoiets werkt? Zeg maar iets ingewikkelds in Noord, hoe dat opgepakt wordt, of hoe iemand bij jullie komt, of hoe je letterlijk zelf achter iets aangegaan bent. Of...
We hebben iedere week 1 aanmeldoverleg. Hè. Dus als je het over hebt over zelfsturing, we willen zo min mogelijk overleggen. Hè. Dus we hebben 1 overleg in de week en dan bespreken we wat aanmeldingen en eventjes hoe het met ons gaat. En in dat aanmeldoverleg bespreken we inhoudelijk de casuïstiek. En dan gaat het al snel over hoe breed is onze rode loper. Hè. We willen iedereen helpen. Ja. Maar ja, je snapt natuurlijk ook dat als we dat gaan doen, dan slippen we binnen 2 maanden vol. Hè, dus we stellen echt de vragen regelmatig. Ja, wat is de vraag van deze klant? En zijn wij daar voor de goede partij?
Ja.
En daarin proberen we eigenlijk altijd als uitgangspositie te nemen. Laten we een jaar proberen te verkopen. Ook als we het niet doen.
Ja.
En dus zijn wij niet de geëigende partij naar onze mening. Omdat er bijvoorbeeld nog een GGZ-contact in zit. Of omdat de patiënt al bij 2 partijen is aangemeld en misschien wel beter bij 1 van die andere partijen komt. Ja. Nou, dan denken we wel mee. Dus dan gaan we misschien wel met die huisarts in contact. Desnoods face-to-face met de klant en die huisarts. En proberen we actief mee te denken.
En dan heel erg vanuit van wat heeft de cliënt, de patiënt nodig?
Op dat moment.
Ja, ja. En stel dat iemand 6 diagnoses heeft, waar ik wel eens heel moe van word. Dus iemand krijgt eerst dit, dan was het dat toch niet. Dan krijgt hij weer een andere diagnose en dan krijgt hij er nog eentje. En soms duurt het heel lang voordat iemand überhaupt behandeld wordt. En en als hij onderweg denkt, ik ga naar buurtzorg toe, dan kan dat.
Dan wordt denk ik die vorige vraag weer extra belangrijk. Wat heb je nodig? Hè?
Ja.
En wat denkt ook dat het systeem denkt dat je nodig heeft?
Ja.
Of wat zou degene zeggen die hier nu niet naast je zit?
Aan de ene kant zijn mensen soms heel blij met diagnoses, maar soms worden ze er ook heel moe van als ze er 6 hebben. Denkt, hoe kan ik daar in godsnaam...
Nee, dus er zijn mensen die zeggen, ik wil wel duidelijkheid over diagnostiek. Nou, prima, dan denken we daarin mee.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die zeggen, inderdaad, wat jij net zegt, Olga, ik heb al 6 diagnoses, zucht, daar gaan we weer.
Ja. Ja.
Kom jij me een 7e aanpraten? Nou, liever niet dan. Nee.
Nou, even nog Parnassia, een half jaar geleden of zo, dramatisch werd duidelijk dat er was maar zoveel geld voor behandeling.
Mm-hmm.
En dus er was een boodschap voor de medewerkers, jullie moeten halverwege stoppen, want het geld is op. Met als gevolg dat alleen maar klanten aangenomen werden waarvan je kon zeggen dat ze binnen een half jaar beter waren.
Ja.
Dus met name die hele kwetsbare groep, die heeft het denk ik heel zwaar in de psychiatrie. Zijn jullie er voor iedereen of ook met name die groep dat je denkt die heeft extra steun nodig?
Nou, goede vraag. En ook een existentiële. Kijk, wij zijn zelfsturend. Hè, dus dat is een onderscheid. Wij hebben ook geen contracten met de zorgverzekeraars. Dus dat betekent dat wij 70% van onze factuur vergoed krijgen.
Ja.
Dat betekent dat we ons eigenlijk in de vingers snijden. Maar ik noemde net al de 30% ruim overhead van de grote GGZ-instellingen. Dus eigenlijk nemen wij heel veel vrijheid. En we zijn heel goedkoop voor de zorgverzekeraars. Maar omdat wij die contracten met al die zorgverzekeraars niet hebben, hebben we eigenlijk ook heel veel ruimte om gewoon te doen waarvan wij denken dat die klant dat nodig heeft.
Ja.
In overleg met die klant in het systeem uiteraard.
Ja. En kan je iets zeggen, succes is een fout woord. Maar heb je het idee dat het goed aanslaat? Dat je denkt, mensen zijn er heel blij mee en voelen zich gedragen, gezien, gehoord. Er komt hoop bij ze.
Absoluut.
Ja.
Ja. Nee, kijk, anders zou ik er ook niet 8,5 jaar werken. Misschien is het een leuker voorbeeld dat ik 3 weken geleden met mijn collega's hebben de lichtjestoeren, de Light Festival gelopen met een aantal klanten.
Wow,
en dan hoop je dat er een paar komen, want zoiets wordt ad hoc georganiseerd. Maar dan zijn er ongeveer 15 eigenlijk op zo'n kort moment. En dat is geweldig. En dan vertellen ook een aantal klanten tegen ons, eigenlijk had ik er niet zo zin in, het is koud en winderig, maar ik doe het omdat ik vind, er moet een signaal afgegeven worden dat dit zo mooi is, dat de GGZ-instelling dit zo doet. Dus dat is hartverwarmend.
Ja, en nou en nog iets over het zelfsturende, hoe werkt dat in de praktijk, zelfsturend?
Goeie vraag. Je gaat eigenlijk met elkaar bedenken waar in ieder behoefte aan heeft en wat je belangrijk vindt in het team, hè, qua visie. En zo'n visiedocument maak je dus af en toe even belangrijk. Maar vervolgens ga je ook gewoon met elkaar aan de slag en geef je elkaar de vrijheid om ieder zijn ding te laten doen.
Ja, en wat voor disciplines zijn er nou? De psychiatrische verpleegkundige?
Ja,
psychologen?
Psycholoog hebben we, Maaike, psychiater, Mark. Ja. Mark, ik noemde een hele ervaren SPV'er, Bertel. En in mijn team ook een GGZ-agoog.
Ja.
Die niet zozeer, en dat is heel fijn, medisch geschoold is. Dus een hele andere prettige insteek heeft.
Ja, en hoe verlopen die bespreken? Hoe maak je uit wat iemand nodig heeft?
Dat doen we met elkaar. Ieder vanuit respect, maar ook voor ieder vanuit de know-how van zijn eigen discipline.
Ja.
Dus de psychiater, we gaan niet met elkaar naar de psychiater kijken. Even als voorbeeld van wat gaat die besluiten vandaag? En ik zie je nee schudden, maar dat gebeurt in veel situaties gebeurt dat nog. En dan zitten we toch te wachten tot de psychiater zegt welke richting op gaan. Nee, hierheen. Iedereen heeft hier zo zijn eigen input.
Ja.
En natuurlijk is de regiebehandelaar uiteindelijk eindverantwoordelijk.
Ja.
Maar dat is ook enorm wennen voor deze persoon. Die uiteindelijk dus ook kan zien van dit wordt breed gedragen. Dus leeft het ook meer.
De factor hoop en de factor erkenning zijn heel belangrijk, hè?
Zeker.
En het praten met en niet over de cliënt. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, het is precies zoals je het zegt. Van begin tot eind proberen we echt de dialoog aan te gaan met die patiënt. Het liefst ook nog met dat systeem om ons uiteindelijk ook weer onmachtig te kunnen verklaren. We willen het ook weer teruggeven uiteindelijk. Maar nee, zeker niet over iemand willen praten.
Ja.
En daar proberen we elkaar heel scherp op te houden.
Ja. En nog even, wat vind je het allerleukste van je werk?
De patiënt belangrijk maken, de regie geven voor zijn eigen herstel. En hem of haar daarin zien groeien.
Ja.
Dus dat besef te zien doorklinken, shit, ik doe het al heel lang. Eigenlijk kan ik het ook wel. Mag ik daar ook wel trots op zijn ook?
Ja. En vind je dat, want er is de laatste jaren heel veel te doen over stigmatisering. Hè? Vind je dat de mensen daardoor minder gek worden? Hele rare vraag, maar vaak hangt er zo'n etiket aan. Of heb je het idee, mensen gaan, het is normaliserend wat wij doen. Tussen aanhalingstekens.
Nu in deze beweging bedoel je, of in het algemeen?
Nee, maar nu met wat jullie doen ook.
Ja, dit is enorm normaliserend.
Ja.
We staan op gelijke hoogte. En zo werk ik met mijn collega's ook. We noemen ons ook onze eigen nukkigheden. Ook al komen wij op bezoek en hebben wij deze baan. Maar we staan niet boven de klant.
Dat wordt ook gevoeld.
Dat hoop ik.
Ja.
Vaak wordt dat wel teruggekoppeld van dit voelt anders of dit voelt prettig. En ik vind zo'n lichtje stoer of een aankomend wandelweekend dat gaat komen. Dat zijn hele normale en belangrijke dingen.
Nog even, zeg maar cliëntelen. In principe zijn we allemaal cliënten. Hè? Heb ik begrepen. We zijn allemaal net zo gek als iedereen.
Dank je wel.
Toch? Maar goed, klanten, cliënten die dit horen, kunnen die zich ergens op die rode loper melden, als ze denken, die kunnen bij Buurtzorg T kijken op de website.
Klopt.
En kijken of er in hun buurt iets is.
Precies.
Ze denken, dit spreekt mij aan, hè?
Ja.
Dus het is laagdrempelig. Psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen kunnen die zich ook melden als die denken, ik vind het fantastisch werk. Ik wil gewoon meedoen.
Absoluut. We zijn enorm bezig aan het werven. We hebben heel veel goede, leuke, nieuwe collega's nodig.
Ja.
En inderdaad, de website is echt up-to-date.
Ja.
Omdat we nu groeiend zijn, zijn we dus ook aan het werven. En zal er soms een korte wachttijd zijn, dat wil je niet. Hè? Maar er zijn ook de meeste teams hebben eigenlijk nog helemaal geen wachttijd. En dat is buitengewoon uniek.
Ja. Nou, Bas, en waar komt jouw enthousiasme vandaan?
Waarschijnlijk van mijn ouders. Maar daar gaan we de volgende keer nog over hebben.
Oké, dan gaan we een diepte interview doen. Bas, hartstikke bedankt. En het was erg leuk om met je te praten. En een hele fijne dag. En tot kijk.
Dankjewel, graag gedaan.
Teachers that feed you.
Davina, Michelle en Snelle. 17 miljoen mensen.
Dat was Alicia Keys, hè?
Oh, dan ben ik helemaal verkeerd. Nou, doen we het opnieuw. Het was Good Job. Ik had er zelf iets anders romantisch van gemaakt. Ik ben vandaag in een romantische bui. Good Job van Alicia Keys. Een pianoballade opgedragen aan de frontliniewerkers die vechten tegen de COVID-19-pandemie. Klopt heel erg met het interview wat straks komt. Het lied kreeg een positieve, kritische ontvangst met heel veel complimenten voor de boodschap van het lied en de zang van Keys. Keys bracht het nummer in première tijdens een optreden op CNN. Dat werd gebruikt als visual van het nummer. Uitgebracht op 28 mei 2020, alweer 2 jaar geleden. En dan nu graag het woord aan Glenda Westzaan met haar column Het Verkeerde Bed.
Ik word wakker in het ziekenhuis, omdat ik een nieuwe operatie is geslaagd. En ik wacht op een plekje in het revalidatiecentrum. De jonge, ambitieuze verpleegkundige komt langs. Hij vertelde eerder dat hij chirurg wil worden. Ik ga alvast rechtop zitten, zodat hij mijn bloeddruk kan meten. Maar tot mijn verbazing loopt hij de kamer uit. Je bent me vergeten, zeg ik. Nee, zegt hij, u ligt in het verkeerde bed. Hoe bedoel je, in het verkeerde bed? Vraag ik verbaasd. Ik heb wel eens op een verkeerd matras gelegen, maar een verkeerd bed in het ziekenhuis, dat klinkt niet normaal. U bent uitbehandeld. U kunt uzelf al wassen en wacht alleen nog maar op een plek in het revalidatiecentrum. Nu ligt u in het verkeerde bed. Ik hoef uw bloeddruk niet meer op te meten. Oké, zeg ik en begrijp ineens dat ik een te dure patiënt ben. En eigenlijk is mijn bed niet op de verkeerde plek, maar ikzelf. Langzaam begin ik me opgelaten en zelf een beetje verkeerd te voelen. Ik voel me nog ziek na al het gehak en gehamer in mijn lijf, maar mag het niet zijn. Ik besef dat door de jaren heen het begrip ziek zijn geleidelijk van betekenis is veranderd, omdat de kosten oplopen. Ik vraag me af of als je je thuis nog erg ziek voelt, je dan inmiddels niet gewoon een aansteller bent die op het verkeerde bed wil liggen. En kun je thuis eigenlijk ook op het verkeerde bed liggen? Of is dit altijd het juiste bed, omdat het niet op het zorgbudget drukt? Met al deze nieuwe levensvragen lig ik in mijn ziekenhuisbed. En ik hoop dat ik geen verkeerd bedsyndroom krijg.
I wanna be a little love. sure hope my old man still sleep when I get home. But listen here, we'll do the same thing again tomorrow night. Don't worry about it, I'll be there.
Ja, hoe kom je nou aan the right side of the wrong bed? En daarvoor het verkeerde bed van Glenda Westzaan. Dus ik, misschien heeft die Denise LaSalle, had ze ook een beetje last van brain fog. Daar gaan we straks over hebben. Een van die verschijnselen nadat je COVID hebt gehad. Maar dat was er toen nog niet. Dit was Denise LaSalle, geboren als Oria Denise Allen. En zij was een beroemde Amerikaanse blues, souls en R&B zangeres en muziekproducente. En dit nummer komt uit haar album Still Bad, maar dan niet het bed, maar Bad. Nog steeds slecht. Uit 1994. Prachtig lied. Aan tafel inmiddels Eline Hofman. Ik kondig jou even aan. Jij bent medisch adviseur bij C-Support. En als je naar de GGD gaat en je denkt, god, ik heb toch eigenlijk klachten, ik ben toch al lang beter officieel van de COVID, dan zegt de GGD, neem maar contact op met C-Support. Support. Nee?
Nee?
Zeggen ze dat niet? Dat las ik ergens op een website, maar dat is dus niet zo.
Nee, ik denk niet dat...
Dat ze dat al zo doen.
Nee, dat de GGD het advies geeft om contact met C-Support op te nemen. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Ik denk dat het advies misschien van de huisartsen vandaan kan komen. Want die kennen ons ook steeds meer. Maar eigenlijk is het zo dat over het algemeen mensen contact met C-Support opnemen, omdat ze... gehoord hebben via of via de media dat wij bestaan. We zijn een organisatie die op verzoek van de overheid is opgericht. In oktober 2020 zijn we gestart. En we zijn opgericht omdat...
Tenminste anderhalf jaar geleden.
Ja, precies. Een jaar en 4 maanden is het dan, denk ik, nu.
Ja.
En inmiddels hebben zich 10.000 mensen gemeld. Dus dat is best wel behoorlijk veel. En wij zijn opgericht om steun te bieden aan mensen die langdurig klachten hebben na corona. En dan moet je dus inderdaad denken aan mensen die klachten hebben van vermoeidheid. Dat is een hele de meest voorkomende klacht eigenlijk. Klachten als brain fog, dus ook niet goed kunnen denken, niet goed kunnen concentreren. Vergeetachtigheid. Inspanningsintolerantie, dat is een beetje een moeilijk woord voor dat mensen gewoon niet zo goed kunnen inspannen.
Dan
krijgen ze benauwdheid of raken ze uitgeput. Spierpijn, hoofdpijn. Er is een heel scala aan klachten. Een hele bekende is ook de geur- en smaakklachten die mensen kunnen hebben. En mensen melden zich bij ons om daar advies over te krijgen of omdat ze vastlopen in hun leven. Bieden wij daarvoor eigenlijk zorg op maat.
Toen jullie begonnen, dus eigenlijk anderhalf jaar geleden, was het begonnen net zich een beetje voor te doen, denk ik. Hè? Het verschijnsel van langdurige klachten na de COVID. Want ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen het antwoord daarop had. Maar meer van, god, dit gebeurt kennelijk. En was er kennelijk een punt nodig waar mensen naartoe konden. Omdat, voor jullie als een soort vergaarbak.
Ja, nou de voorbereidingen voor de organisatie zijn al getroffen voor de zomer van 2020. Want na een aantal maanden na de start van de pandemie werd duidelijk dat er mensen aanhoudende klachten hebben. En het is wel een mooi verhaal dat eigenlijk was eind 2019 was minister Bruins. Die was toen minister van Volksgezondheid en die heeft al een gesprek gevoerd met Q-Support, wat onze zusterorganisatie was, of is nog steeds. Hè? Dus eigenlijk daar komen we uit voort.
De Q is van de Q-koorts.
Van de Q-koorts, ja. Q-koorts-epidemie in 2007 tot 2013, zeg ik uit mijn hoofd. En daarna is de Q-support opgericht. En minister Bruins heeft toen gevraagd aan Q-support van, goh, als er nou weer eens een infectieziekte is, zouden jullie dan iets dergelijks kunnen doen? Waarop Q-Support zei, ja, dat zouden wij kunnen doen. Nou, en toen, echt, dat is heel maf eigenlijk. Hè? Eigenlijk een maand later begon de coronapandemie. Dus daardoor hebben ze ook heel snel kunnen schakelen. En is de organisatie dus eigenlijk best snel opgericht al. Het heeft natuurlijk wat voorbereiding nodig, maar uiteindelijk gestart per oktober 2020. Sindsdien is het eigenlijk wel behoorlijk aanpoten. Want er zijn heel veel mensen die zich melden met aanhoudende klachten.
Ja, nog even, wat had Q-support ontdekt? Of wat hadden zij? Want het was natuurlijk een ander soort pandemie dan... Of niet een pandemie, het was een epidemie.
Ja,
toch?
Nou, bij eigenlijk is die organisatie veel later in de opgericht. Hè. Het bleek dat mensen die Q-koorts doormaakten, dat een deel van die mensen ook langdurige klachten hield van vermoeidheid. Nou, eigenlijk precies dezelfde klachten die ik net beschreef. Misschien de reuksmaakstoornissen niet. Die is wel heel typisch voor corona. Toen is, omdat die mensen vastlopen in hun leven, hè, vaak in de problemen komen thuis, maar ook vooral ook op het werk. Hè, mensen verliezen hun werk, blijven met een chronische ziekte zitten. En om die reden is toen Q-support opgericht. Hè. Dus als organisatie werken wij ook. Wij proberen naar de hele mens te kijken. Hè, dus naar het medische deel, maar ook heel erg naar het sociale deel. Naar hoe iemand functioneert op arbeid. En onze organisatie bestaat voor een heel groot deel uit maatschappelijk werkers. Er zijn arbeidsdeskundigen betrokken. En we hebben een team van 7 artsen, waar ik er dus 1 van ben.
Ja. En de oorzaak, weet wel hoe het precies allemaal medisch in elkaar zit. Daar zijn natuurlijk wel onderzoeken naar, maar dat is... Dat hoeft allemaal nog niet helemaal uitgeplozen te zijn. Ondertussen zijn jullie gewoon aan de slag om mensen die in dit hele traject en in deze in dit proces zitten, om die te ondersteunen en een beetje te begeleiden.
Dus, ja, wij krijgen heel veel vragen natuurlijk van: goh, is het nou nog niet duidelijk wat dat long-COVID is? Dat is een ontzettend lastige vraag. Want er wordt heel veel onderzoek gedaan in Nederland, maar ook vooral heel veel in het buitenland. Van hoe ontstaat deze aandoening nou? Maar het is een ontzettend ingewikkelde puzzel, waar wel steeds hele kleine stukjes van duidelijk worden. Hè? Waarschijnlijk heeft het iets te maken met het afweersysteem wat ontspoord is. Misschien heeft het iets te maken met het virus wat toch langer in het lichaam aanwezig blijft. Misschien heeft het iets te maken met de doorbloeding die niet goed loopt. Meest waarschijnlijk is dat dit allemaal een rol speelt in het ontstaan van long COVID. Maar dat zijn dus vragen waarmee mensen zich bij ons aankloppen en die wij als medische adviseurs dan vooral beantwoorden. Maar voor de rest is het een hele belangrijke taak van de maatschappelijk werkers en arbeidsdeskundigen om mensen te helpen met alle andere problemen waar ze tegenaan lopen in het leven.
Mm-hmm. En er heeft het long-COVID is een verwarrend woord, hè? Omdat iedereen denkt aan longen.
Ja.
En het staat meer voor lang misschien. Hè?
Dus ja, het is een heel verwarrend woord. En dat is eigenlijk voor mensen die misschien niet zo in de materie zitten, is het lastig. Maar ook ik tot niet heel lang geleden ontmoette ik ook artsen die dachten dat de long in long COVID voor de longen, het orgaan, staat.
Ja, het longfonds bemoeit zich er ook mee.
En het longfonds bemoeit zich ermee, ja zeker. Nee, ja. En zeker, corona heeft natuurlijk ook effect op de longen. Maar long in dit geval staat voor lang. En daarom is het ook een verwarrende term waar we misschien wel vanaf moeten. Maar hij heeft wel heel erg veel bekendheid gekregen. Hij komt dus uit de Engelstalige landen. Daar is het ontstaan. Er zijn ook mensen die het post-COVID noemen. Er zijn verschillende termen in omloop eigenlijk. Ja. En wij proberen nu zelf vaak aan te houden langdurige klachten na corona. En er is ook nu net... Er komt een richtlijn voor huisartsen. Ik ben zelf ook huisarts. Dus er komt een richtlijn voor huisartsen en voor medisch specialisten. Die is bijna klaar. En die wordt in maart gepubliceerd. Maar die heet bijvoorbeeld ook de richtlijn voor langdurige klachten na corona. Die heet niet de long-covid-richtlijn.
En kan je daar iets over zeggen? Of is dat onder embargo? Nee, maar iets in de zin van wat beoogt men daarmee?
Wat beoogt men daarmee? Ja. Nou, kijk, zo'n richtlijn is... Daar is heel lang aan gewerkt. Hè. We hebben 1,5 jaar aan gewerkt. Dus ik kan hem ook niet in een notendop samenvatten. Nee.
Je hebt heel veel verschillende specialisten. Hè? Virologen.
Daarom is er zo lang aan gewerkt. Omdat er ontzettend veel verschillende specialisten aan hebben gewerkt. Ook de huisartsen hebben daaraan gewerkt. Vervolgens hebben ook alle... de paramedici, dus de fysiotherapeuten, de ergotherapeuten, die belangrijke rol spelen in het herstellen van long-COVID. Die hebben ook natuurlijk hun input gegeven aan deze richtlijn. Grof gezegd is het een beschrijving van welke symptomen horen allemaal bij long-COVID. En wat moet je dan onderzoeken als huisarts? Hè? Wat is het nodig om dan bloedonderzoek te doen of een longfoto te maken? Ja of nee? Kijk, dat soort dingen staan erin. Naar wie kan je dan iemand toeverwijzen? Bijvoorbeeld wat ik als huisarts ook niet zo goed kende voordat ik dit werk ging doen, is dat een ergotherapeut heel goed werk kan verrichten voor mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten. Ergotherapeuten kennen wij als huisarts vooral voor mensen die last hebben van beperkingen. Hè? Dus mensen die echt lichamelijke beperkingen hebben, of mensen met Parkinson bijvoorbeeld, ja. Hè, om aanpassingen in huis te doen. Maar ergotherapeuten kunnen ook ontzettend goed mensen met vermoeidheidsklachten helpen om in het vinden van een balans. Daar hebben ze een hele trucendoos voor, zeg ik altijd. Ja. En dus die kunnen kijken van hoeveel energie heb je op een dag. En hoe kun je dat zo goed mogelijk verdelen over de dag, zodat je toch gewoon de dingen die je gedaan wil krijgen kan doen. Ja. En ook nog wat tijd overhoudt voor iets leuks, want dat is ook belangrijk.
Maar ik hoor ook iets van, stel, die richtlijnen die komen er en die klachten die zijn er. En waar ze nou precies vandaan komen en hoe het organisch allemaal zit, dat weten we niet. Maar in wezen moeten die mensen, wij allemaal, geholpen worden en gesteund worden om ermee om te leren gaan. Als ik het goed begrijp, om de energie goed te verdelen in de hoop dat je beter wordt, verbeterd, maar ook ondertussen misschien toch kunt blijven functioneren als moeder of als werknemer. Want als het één grote grabbelton is, waar iedereen als zelfstandige gevestigde zzp'er denkt, ik heb het antwoord op de long, zoals jij in het vorige gesprek zei, er zijn sommige, misschien had ik het niet moeten zeggen, maar bijvoorbeeld sommige mensen hebben een apparaatje ontwikkeld en denken, nou, en dan komt, ja, dan krijg je wel klanten, maar of je nou echt het zinnige doet, dat weet je niet. Dus ik denk ook voor de klant is het fijn om te weten dat er richtlijnen zijn. Ja. En dat je ondertussen aan het leren bent om met iets wat niet zomaar weg is en weggaat, en waarvan niemand nog weet wanneer dat weggaat, om daarmee om te gaan op een manier, ja, dat effectiever is voor je dan helemaal wegzakken in een of ander symptoom wat. Ik kan me voorstellen, als je chronisch vermoeid bent en je hebt daar geen begeleiding bij, dat je ook wanhopig wordt en depressief op de duur.
Ja.
Er stond een artikel in het Parool, misschien is dat goed om dat nog even te melden. Dat is naar aanleiding van, zoals ik het begreep, er zijn straks 2 jaar COVID voorbij. En dan is er een groep mensen die eigenlijk zomaar in de WIA zou kunnen komen. Die arbeidsongeschiktheidscontroles krijgen. En verloren, ja, toch in een heel moeilijk.
Ja, nou, kijk, we zitten nu. Bijna 2 jaar geleden is het begonnen. Dus 2 jaar geleden zijn er heel veel mensen uitgevallen op hun werk. En wij merken dat als organisatie heel sterk. Hè? Dat ik heel veel vragen krijg naar mensen die dus inderdaad nu tegen die 2 jaar aanzitten. En hun werk
niet meer kunnen doen.
Nee, en hun werk kwijtraken. En in de WIA gaan belanden. En goed, daar bieden wij ondersteuning aan. Ik denk wat je net zei, je had het over die richtlijn nog. Hè? Kijk, die gaat aan de ene kant dus over, goh, wat moet je onderzoeken? Hè? Ja,
als arts.
En blijkt dat heel veel onderzoek in het ziekenhuis heel weinig opleveren. Het is nog echt voor ons ook allemaal zoeken van bij wie moet je dat wel doen, hè? Verder onderzoek en bij wie niet. En daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal goed uit. Dat moet volgen. Dus die richtlijn die gaat waarschijnlijk ook veranderd worden nog wel de komende jaren.
Dat niemand nog precies weet hoe het zal verlopen.
Aan de andere zijde staat er in die richtlijn natuurlijk van, inderdaad, hoe moet je mensen in die situatie, dat we het nog allemaal nog niet goed weten, zo goed mogelijk begeleiden. Hè? Met die ergotherapeut, de fysio, eventueel de psycholoog. Want we zien ook dat heel veel mensen toch ook psychologische klachten krijgen door de situatie. Hè? Ja. Om een voorbeeld te noemen, ik sprak een jonge vrouw, voorheen volledig gezond, helemaal geen problemen, corona gehad, niet in het ziekenhuis gelegen, gewoon eigenlijk mild doorgemaakt in 2020. En die kan nog steeds eigenlijk heel weinig, die kan niet werken, werkt in de zorg, lukt niet. En die is zo beperkt, hè, dat ze eigenlijk al moeite heeft om haar dochter naar school te brengen. Dus die brengt dan 2 keer per week met veel moeite haar dochter naar school. En die andere dagen moet haar man doen. En dat is allemaal een beetje stutten en steunen om het leven voor elkaar te krijgen. Dat is heftig. Het zijn echt hele heftige verhalen. En je kunt je ook voorstellen dat zo iemand ook daar psychische ondersteuning bij nodig heeft.
Ja, en zou je kunnen zeggen in zijn algemene, het is eigenlijk toch een soort revalidatie. Of rehabilitatietraject, voor de een korter dan voor de ander?
Ja, nou ja, dat is het eigenlijk. Hè. En wat er dus, de revalidatie, hè, die er voor deze mensen, zoals die er nu uitziet, die gebeurt wel voornamelijk in de eerste lijn, hè, zoals we dat noemen. Dus de fysiotherapeut om de hoek, de ergotherapeut om de hoek en de psycholoog bij de huisarts. En wat wij denken, wat heel belangrijk is, is dat deze hulpverleners ook heel goed samen gaan werken.
Ja.
En dat is niet iets wat vanzelfsprekend is. Hè? Want vaak hebben mensen één probleem en sturen ze alleen naar de fysio of naar de ergotherapeut of naar de psycholoog. En is het probleem niet zo complex dat het verstandig is dat iedereen samenwerkt. Maar het liefst zouden we hebben dat er gewoon wordt overlegd ook tussen deze hulpverleners.
Maar nou zeg je, het is eerste lijns, maar voor hetzelfde geld blijkt over 3 jaar dat er een groep is die toch daar niet mee gebaat bleek te zijn. Die toch doorsukkelen naar de derde lijn, voor zover we al die lijnen nog hebben. En dan zit je wel in een soort, net als bij chronische vermoeidheid. Dus ik probeer het niet te psychologiseren, maar dat er dan zodanig langdurige klachten zijn, dat mensen toch een meer geïntegreerde behandeling nodig hebben.
Ja, maar dat gebeurt nu ook al, hè?
Ja,
dat is
natuurlijk plekken er,
ja. Dat is wel een beetje een worsteling van wie moet er nou wel eigenlijk revalideren in die tweede lijn bij de revalidatiecentra.
Ja.
En wie kan er in die eerste lijn blijven?
Dat zou wel heel mooi zijn als dat al een beetje helder werd, toch?
Ja, maar vaak als mensen inderdaad al uitgebreid in de eerste lijn zijn behandeld en nog steeds absoluut niet functioneren, dan gaan ze wel uiteindelijk een keer, zeker voor een consultatie, hè, naar een revalidatiearts. En die gaat dan kijken, goh, kunnen wij binnen onze kliniek nog iets voor iemand betekenen. En er zijn zeker mensen die doorstromen.
Ja, want inmiddels hebben die revalidatiecentra hele goede programma's. Ook voor mensen met chronische pijn of chronische andere klachten. Met hele gestructureerde programma's. Dus je zou denken, ook al weten we nog niet precies hoe het zit. Voor een groep mensen is dit een hele toegesneden behandeling kunnen zijn.
Ja. Zitten we wel een beetje met de vergoeding. Omdat het nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre we dat allemaal vergoeden. Hè? Ja. Soms wordt het wel vergoed, soms niet. Daar is de zorgverzekeraar ook nog over aan het nadenken.
Ja, maar ik begrijp ook dat, zeg maar, tot nu toe moest elke huisarts het zelf een beetje verzinnen. En eigenlijk hopen jullie met de richtlijnen ook de huisarts te ondersteunen van hoe ze het beste degene met deze klachten
Precies, in de
zorg kunnen plaatsen, toch?
Zeker, er was al wel een hele beknopte richtlijn voor huisartsen, hoor. Maar nu is het inderdaad veel uitgebreider opgeschreven. En kijk, nu komt er een richtlijn, dan moet er natuurlijk nog ook wel bekendheid aan gegeven worden. En ook nog wel, het moet gaan leven.
En kan je iets zeggen over het onderzoek wat in Nederland plaatsvindt op de verschillende plekken en waar er naar gezocht wordt in het onderzoek?
Ja, er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan. Op alle universitaire centra wordt onderzoek gedaan. Een goed voorbeeld is, dit onderwerp ook in de Tweede Kamer. En toen was er een hoogleraar uit Groningen en die gaf aan, daar hebben ze onderzoek gedaan naar, hoe moet ik het nou uitleggen? Ze hebben twee groepen, tenminste, ze hebben gekeken naar de groep mensen die daar corona ontwikkelden en de mensen die geen corona heeft gekregen. En ze volgen die mensen eigenlijk al heel erg lang en gekeken eigenlijk naar heel breed, hè, naar de medische klachten, maar ook naar de psychologische klachten die de mensen die corona kregen ontwikkelden. En vervolgens ook naar de niet-corona groep. En dan zie je dat ongeveer 1 op de 8 mensen, hè, in die groep langdurige klachten ontwikkelde, mensen die corona had. Dus dat is een voorbeeld.
Is dat veel?
Dat is hartstikke
heel veel.
Ja, hartstikke veel. Als je kijkt naar de huidige cijfers, is het natuurlijk heel veel. Ja. En daarmee niet gezegd dat die klachten, dus dan bestaan ze 3 maanden. Het kan natuurlijk na een half jaar ook over zijn. Hè?
Maar dat weet niemand nog. Ja.
Nee, helemaal het plaatje hebben we nog niet duidelijk. Dus dat soort onderzoeken worden gedaan. Onderzoeken naar bijvoorbeeld effect van psychotherapie is in Amsterdam gedaan. Maar er wordt ook wel wat biomedisch onderzoek gedaan. Wij zijn zelf een onderzoek met Erasmus gestart. Ook over kijken naar de impact van de klachten op het leven van mensen.
Dagelijks leven, ja.
Ja, dus het is heel breed. Als je wil zoeken naar onderzoek naar medicijnen en dergelijke. Dat wordt vooral wel in het buitenland gedaan. Hè. Dus dat is vooral
ik weet niet waar ik het las. Want om dit voor te bereiden, dat ik lag. Amsterdam is een stukje somberder geworden. Een stukje angstiger. Met andere woorden, we hebben allemaal,
ja,
ook door de corona, ja, iets.
Ja, dat bleek ook uit het Groningse onderzoek wel, hoor. Dat iedereen heeft wel klachten, hè, van de hele situatie.
Omdat we lange tijd in onzekerheid geleefd, mm-hmm, hebben. Hele vreselijke beelden op tv gezien. Hebben niet wisten wat het allemaal was. Dus we hebben ook een hele angstige periode doorgemaakt. Daarmee doe ik niet de long-covid weg. Maar het lijkt me zo ingewikkeld om dat heel goed te onderscheiden wat is. En daar, mm-hmm, is het misschien heel prachtig dat nu die richtlijnen komen. Dat mensen al iets van houvast hebben. Van welke kant de rehabilitatie, revalidatie op moet gaan. Nog even over die grote, dat las ik ook in het paroolartikel. Die mensen die dreigen arbeidsongeschikt te worden. Zelfs nu in die laatste omicron hoeveelheid zieke mensen. Daar zit ook weer, toch als het maar weinig mensen die echt heel ziek worden. Daar zit ook weer potentiële,
ja,
long.
Ja, dat weten we dus niet.
Dat weten we nog niet. Hè?
Het is wel bewezen dat als je gevaccineerd bent, dat de kans op long covid wel echt kleiner is. En inmiddels zijn natuurlijk wel de meeste mensen onder ons gevaccineerd. En het omicron verloopt anders en milder, lijkt het. Dus ja, de verwachting is wel dat er hoeveelheid mensen die dus long covid gaat krijgen naar corona, naar omicron, wel wat lager is. Maar eigenlijk, we weten dat niet. Dat gaan we in april gaan we het merken.
Ja. Nog even voor degene die luistert. En ik vond het trouwens heel interessant. Die viroloog die ook in het parool stond. Die zelf COVID had gehad. En nu met brain fog. Ja, ik vind dat zo'n mooi woord. Die nog merkte dat hij eigenlijk nog heel erg concentratiestoornissen had. En daar toch behoorlijk van geschrokken was. Hoe lang het duurde voordat dat minder werd. Die deed zelf ook onderzoek, geloof
ik.
Ja. Wat kan iemand die luistert. En die van allerlei toch nare klachten heeft. En ook denkt, hoe gaat het verder. Kan die zich nog ergens melden of... Kan die zich bij C-support melden? Om een beetje van op weg geholpen te worden? Want jij doet zelf ook consulten met mensen?
Ik denk als mensen langdurige klachten hebben na corona, dan ik zou als eerste aanraden, ga naar de huisarts. Ja. En kijk daar wat nodig is. Of er verder onderzoek gedaan moet worden. Of dat een verwijzing nodig is. Hè. Het is een herstelzorgregeling. Mensen hebben recht op.
Wat is dat?
Ja, er is een regeling dat mensen, als je corona hebt gehad, dat je 50 keer fysiotherapie kan krijgen.
Wow.
10 keer ergotherapie, logopedie, diëtetiek zit erbij.
Dat is
erbij.
Heel belangrijk.
Ja.
Dat weten heel veel mensen, denk ik.
Ja. Dat zou
dus
kunnen.
De herstelzorgregeling.
Ja.
Ja.
Ja. Dus voor de eerste periode na corona is dat.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus de eerste half jaar na de infectie.
Ja. Dat is al een hele geruststelling. Ik denk dat het voor heel veel mensen die het horen heel fijn is om te weten.
Ja. Ja.
Dat bestaat dus ga erop af.
Ja. Kijk, en als je mensen vastlopen, dan kunnen ze zich ook bij ons melden.
Ja. Dat is, nog natuurlijk gewoon een website opzoeken.
www.csupport.nu
.nu, ja. Eline, hartelijk dank voor je heldere betoog. En lieve mensen, heel veel sterkte. En zeker de mensen ook met klachten, houd moed. Het komt ooit goed. En er is heel veel licht op de plank. Er wordt veel onderzoek gedaan. En er is geld herstelregeling voor klachten. Dankjewel voor het luisteren. De technicus, hartelijk dank voor al je technische hoogstandjes vandaag. Want we moeten helemaal opstarten. Wij zijn ook een beetje nog in de naweeën van de corona. Hele fijne dag allemaal en tot de volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.